Ik ben Paul.
En ik ben Michael. En samen maken we Youngtimers, de podcast. Waarin we praten over auto's die onze jeugd kleurden. Auto's die we zelf inmiddels ook hebben.
We vertellen je hoe het is om met een Youngtimer te leven. En delen onze favorieten met je. Stap in bij Youngtimers, de podcast. Mijn vrouw ging dus vanochtend sporten en zij nam de Delta mee. En zij was bekend met het feit dat de auto op de 200.000 kilometer kwam te staan. Weet je wat ze heeft gedaan, Michael?
Nee, Paul.
Zij heeft een filmpje daarvan gemaakt.
Nee.
Voor mij.
Wat een vrouw.
Wat een topper is het, hè?
Oh, wat goed zeg.
Ik ben er zo blij mee. Zij begrijpt dit gewoon.
Wauw.
Hoi Michael.
Hey Paul, goeie ochtend, morgen. Middag, avond.
Goedemiddag. Ja, net middag bij ons. Bij jou is het 7 uur.
Zoiets. Ja, jij zit aan een theetje. Ik heb een pilsje.
Ja, nou, proost. Hoe heet het ook alweer in het Japans? Proost.
Ik ben het vergeten, Paul.
Oké, dat geeft helemaal niks. Hey, welkom op deze thema-aflevering. Opnieuw hebben wij last van een korte interruptie op de lijn. Omdat we natuurlijk helemaal met Japanland aan het praten zijn. 10.000 kilometer verderop. Dat is op zich al heel speciaal dat we dit doen. Ja. Dus bear with us. Als we het door elkaar praten, maar dat komt echt door een soort van verlating.
Ja, er moet een rem op onze mate van adremheid. Er zit gewoon wat lag op. Ik zit in een soort van zakenhotel nu. We zijn op doorreis van het noorden weer terug naar het midden van Japan. En het is gewoon puur een overnachtingsplek. Dus ik hoop dat het internet voldoende is om je te kunnen blijven zien en horen, Paul.
Ik hoop het. Volgens mij wel, want nu gaat het helemaal prima. Het is wel een interessante plek waar jij nu bent, want je bent op Fukushima.
Ja, we zijn vandaag door het rampgebied gereden, waar ze, zoals iedereen weet, twee rampen te verduren hebben gekregen. Namelijk, de ene was een tsunami en de andere was een kernramp als kers op de taart, zeg maar. En we zijn nu net iets ten zuiden van het rampgebied. We zijn er net wel echt vol doorheen gereden. De doorgaande wegen zijn open. Maar alle zijwegen, alle vertakkingen, die zijn nog steeds afgesloten. Boven de weg hangen ook stralingsmeters, waar je op kan zien hoeveel microsievert er in de lucht hangt. Ik heb geen idee wat goed is en wat slecht. Dus ik heb het ter kennisgeving aangenomen. En ben ook weer vergeten hoeveel microsievert het was. Maar het schijnt op die doorgaande wegen, als je er gewoon snel doorheen rijdt, redelijk safe te zijn. En er zijn natuurlijk ook gewoon mensen aan.
Is het ook wat rustiger op de weg? Of überhaupt zie je weinig mensen rondlopen? Valt het wel mee?
Nou, het was redelijk rustig. Wel redelijk wat mensen zien lopen met een camera in de aanslag. Dus ik denk dat er wel wat urban explorers zijn die de gok wagen om toch een beetje dat gebied te gaan verkennen. Maar er zijn ook gewoon mensen aan het werken. Ik bedoel, die centrale wordt ontmanteld op het moment. Om te zorgen dat er weinig kernsplijting meer plaatsvindt. En bla bla bla. Dus er zijn gewoon mensen aan het werk daar. En dat was natuurlijk in Tsjernobyl ook zo. Korte tijd kun je wel wat aan. Dus volgens mij werken ze een hele korte shift en dan wisselen ze elkaar af en dan, het schijnt het te doen te zijn. Er waren ook heel veel tijdelijke huizen gebouwd, waar dan huisvesting voor de mensen die daar werken. Het is heel apart om daar doorheen te rijden.
Ja, want wat ik me ook afvraag, is er ook een bepaald advies wat nu wordt uitgegeven door de staat, door het land, van nou, je mag wel of niet in dit gebied wonen of werken.
Mm.
En wat je natuurlijk ook met Chernobyl zag, is dat heel veel mensen zoiets hadden van, ja, maar dit is mijn huis, dit is waar ik ben op ben gegroeid, dit is waar mijn familie woont, je krijgt mij niet weg. Wat misschien wel anders zou kunnen zijn, want Japan, als Japanners iets te horen krijgen wat ze moeten doen, dan volgen ze dat op. Zijn die adviezen er nu?
Ja, volgens mij, ik weet niet precies helemaal hoe het zit, maar er is eigenlijk op de kaart is een soort van gebied afgetekend waar het hoogste risico is op straling, waar de hoogste straling gemeten wordt. Daar mag je niet in wonen. En daar zijn dus alleen de hoofdwegen bereikbaar. Dus wat we hier een N-weg, of in Nederland een N-weg zouden noemen, of een snelweg. Ja, en er zijn er nog wel wat andere wegen waar je alleen maar, plekken waar je alleen maar met de auto in mag. Dan mag je niet lopen, omdat je lopend natuurlijk langer op zo'n plek bent. En dan mag je ook niet wonen. Nou, heb ik wel op internet al een tijdje terug een verhaal gelezen van mensen die inderdaad wel weer op die plek waar ze ooit woonden, in hun oude huis zijn gaan wonen. Het is ook niet dat het hermetisch afgesloten is. Er staat een controlepost op de weg met een schuifhek. En dan staat er een mannetje bij die je wel of niet er doorheen laat. Maar in de struiken, bijvoorbeeld in de bosjes, daar is geen hek. Dus je kan er gewoon omheen lopen met een ruime bocht en dan ziet niemand je. Maar ja, het blijft natuurlijk gewoon heel vaag en raar om al die verlaten gebouwen te zien. Wegen die ineens ophouden. Er is een hele kustversterking gebouwd. Dus er zijn eigenlijk overal zijn nieuwe wegen. Dus er is nu, je hebt het strand met van die kruisen, van die betonnen kruisen die de golven breken. Dan heb je daarna een dijk met een soort van ronde rand waardoor het water terugslaat. En dan heb je nog een soort van geul. En dan heb je nog een dijk die nog hoger is, waar dan nu zeg maar de provinciale wegen overheen lopen. Dus alles is nieuw in de omgeving waar je daar rijdt, waar die tsunami is geweest. Het is ook heel raar om te beseffen dat die golf, die was 16 meter hoog. Dus als je dan ergens staat en je kijkt omhoog en je denkt van, oh mijn god, dit is eigenlijk gewoon ik met 9 keer ikzelf op mijn schouders. Wat
ja, we kennen met z'n allen de beelden nog. Dat waren echt absurde beelden. Het lijkt me helemaal surreëel om daar nu doorheen te rijden.
Ja.
En het is misschien ook niet eens te bevatten dat als je daar bent. Maar nou, wel speciaal dat je nu op die locatie bent en dat je dat ook hebt meegepakt.
Ja.
Ik ben benieuwd of jij trouwens dan ook door een soort van ingeprofesseerde car wash moet rijden als je weer het gebied uitrijdt om te zorgen dat alle straling van je auto af wordt gewassen.
Nee.
Oh, oké. Okay. Top. Oké. Hey, dit is een autopodcast, Michael.
Ja.
En deze aflevering is een thema-aflevering. En wij gaan we gaan de diepte in qua The Century. Het aankoopproces. Wat vind je ervan? Deels ook natuurlijk jouw Japan-trip.
Ja.
Maar nogmaals, we zijn een autopodcast, dus voornamelijk Century. Maar, zoals elke thema-aflevering, hebben we natuurlijk wat meegemaakt. En ja, jij natuurlijk iets minder, omdat je eigenlijk gewoon 24-7 in de buurt bent van je Century en de 5-serie en de Land Cruiser en de Spider. Die staan allemaal eventjes op je te wachten.
Ja, en de... Sorry. De Century is natuurlijk een Toyota, dus er is ook helemaal niks mee.
Nee. Dus ja, qua content is het misschien niet de beste auto die je hebt aangeschaft.
Nee, dat klopt inderdaad. En elke keer als jij zegt thema aflevering, dan moet ik ook echt aan een Lancia thema denken. Maar daar ga je denk ik niet over hebben.
Misschien als we aangekomen zijn bij seizoen 5, 6 of 7 of whatever. En we hebben echt niks meer te behandelen. Dat we het gewoon echt over obscure auto's gaan hebben. Alleen maar een auto. Een uur lang. Misschien is dat ook wel wat. Hey, ik wil eigenlijk beginnen met het volgende. Want tijdens de spitstrook hebben we vorige keer al aangegeven dat wij een pagina hebben waar je kan doneren.
Ja.
En dat heet backme.org. En we hebben dat gedeeld via de socials. We hebben dat ook gedeeld in de WhatsApp-groep die we hebben. De Roedels Roddelpraat-appgroep. Nogmaals, als je daarin wil komen, stuur even een DM'tje, dan stuur ik de link. Maar het is namelijk zo dat heel veel mensen echt hebben gedoneerd. En dat was moeilijk hartverwarmend. Echt
ja, joh.
Super gaaf.
Ja,
want ik gaf al aan dat na een maand dat ik te zien zou krijgen hoeveel geld er was gedoneerd. En kijk, alles is natuurlijk welkom. Maar dit bedrag vinden we zo speciaal. Dus wishouse further ado. We zitten nu, as we speak, en het kan alleen maar meer worden natuurlijk, op €570.
Ja, ik vind het echt...
Applaus.
Ja, echt zo cool. We hebben zulke lieve luisteraars gehad.
Nou, ik lag op de bank rond een uur of negen en mijn vrouw was iets anders aan het doen. En ik refreshte hem en ik zag opeens dat bedrag. Nou, ik was helemaal ontroerd. En dat meen ik echt.
Ja,
ik vind het zo speciaal dat
ja
ons hobbyprojectje het voor elkaar heeft gekregen dat we zo'n following hebben en dat mensen zoveel willen doneren. Dat is heel speciaal. En dank daarvoor.
Ja, echt super lief. Ik ben hier met hele andere dingen. De podcast doe ik natuurlijk met liefde vanuit Japan. Maar ik ben allemaal impulsen aan het verwerken. Maar dit kwam zo op een positieve manier hard binnen. Ik vind het echt heel tof. Echt heel lief. Dank jullie wel. Lieve roedel. Ja.
Nou, en wat wij van plan zijn met die centjes, want dat kunnen we nu, is in ieder geval een mixer kopen. Dat hoeft niet gelijk de duurste mixer te zijn die er is. En nou, dan kan je afvragen, waarom willen jullie een mixer hebben? Een mixer zorgt ervoor dat de audio-kwaliteit beter wordt opgeslagen. Want we hebben nu een systeem dat we in de microfoon praten en dat gaat dan direct de computer in. En dat wordt dan gecomprimeerd, waardoor de audio-kwaliteit ook niet top is. Nou, met de mixer en de audiofielen tussen ons, die zullen mij nu verafschuwen door hetgeen wat ik zeg. Want ik zal vast wel iets verkeerd zeggen. Sorry daarvoor. Verbeter me vooral. Maar dan komt er dus direct je mixer in. Dat wordt dan opgeslagen op een SD-kaart. Dan hoeven we niks geks met sporen te doen. Grootste toegevoegde waarde is dat we ook meerdere microfoons in één mixer kunnen douwen. Dus dan kunnen we maximaal aan 4 mensen kunnen we aan tafel hebben. Meer wil je ook niet hebben, want anders wordt het een chaos. Dat is niet lekker om naar te luisteren.
Ja, en dan is het misschien ook nog wel even goed om te zeggen dat als wij mensen denken van ja, met 4 mensen aan tafel, dat is toch op zich niet zo'n probleem. Dus als we met 4 mensen aan tafel zitten in onze huidige setup, dan zijn we dus 2 keer 2, we hebben 2 microfoons. Dus we zijn 2 keer 2 microfoonduo's hebben we. En dat is soms leuk, maar soms ook wat intiemer dan gewenst.
Ja, Madeleine kan erover meepraten. Om een voorbeeld te geven, Madeleine en ik hebben de microfoon gedeeld. Nou, nu ging dat prima. Dan ga je gewoon heen en weer, ga je bouncen.
Ja, heen en weer bouncen met Madeleine.
Ik vond ook geen probleem om het. Ik vond het ook geen probleem om dat met Madeleine te doen. Ik hoop ook niet dat zij het probleem vond om dat te doen met mij. Dus dat. Wat willen we verder ermee doen? Nou, ik heb al, we hebben al stickers gekocht die we gaan uitdelen met kannetjes en karretjes. Dat zijn er nu 40. Gezien de respons die we hebben gekregen, moeten dat veel meer worden. Nou, nu is dat op zich het geld niet. Dan praat je ook over, nou, het is het 2 tientjes per 40. Verdere merch zit er ook nog over na te denken. Ook wat belangrijk is meer mics, betere mics. Dus in totaal 4. Dus nou ja, dat kost allemaal centjes. Dus binnen no time is dat weer opper de pop. Als je nu wilt doneren, wacht daar heel eventjes mee. Totdat wij hebben aangegeven, nou het kan weer. Want achter de schermen zijn er wat hiccups. Dus wacht heel eventjes met doneren. Totdat we op de Instagram weer hebben aangegeven, nou het kan weer. Of in deze podcast natuurlijk.
Ja, precies. En dan is het wel erg belangrijk om te weten dat alles wat jullie doneren, dat gaan wij gewoon inzetten om voor jullie de boel nog leuker te maken. Met merch inderdaad, met betere geluidskwaliteit. En misschien kunnen we ook wel eens een keer een plekje afhuren ergens. voor een tannetjes en karretjes, ik noem maar wat. Maar de gratis plekken zijn tot nu toe ook bijzonder bevallen, geloof ik.
Ja, en wat we kopen, dat laten we ook zien hè, op de gram. Dus als wij straks een mixer hebben gekocht, wat we echt saampjes willen doen, als Michael weer terug is, dan
dat
laten
gaan
we
we
ook
hand
zien
in
van,
hand
nou,
aan
dit
de
hebben
winkel.
we van jullie centjes. Ja, nou, dat zouden we best wel kunnen doen. Misschien houden we dan nog een sponsor daarop na. BCC bestaat dat nog? Geen idee.
Nee.
Hey, dus nogmaals dank.
Ja, super.
Mag ik het eerst hebben over hetgeen wat ik heb gedaan met mijn auto's?
Ja, Paul, ik ben heel benieuwd. Wat heb jij gedaan met je auto's? Want ik ben dus de hele tijd met die Century aan het rondknossen. Maar waar rij jij nu in eigenlijk?
Nou ja, ik rijd natuurlijk in de Delta.
Ja.
En dikwijls ook in de Gamma. Maar ongeveer
dikwijls,
zes
ja.
afleveringen, althans, ja, dikwijls. Ongeveer zes afleveringen geleden, althans voor mijn gevoel, had ik het al over een voorruit. Niet een voorhuid, maar een voorruit die was gesneuveld.
Ja.
En dat ik het heel erg belangrijk vond dat daar een merkruit in komt of in kwam. Want zo'n nerd ben ik. Dus dat houdt in dat je dan het Lancia-logo, wat is het? Ja, rechtsonder krijgt. En ik
als
had
je
dus
voor de
contact
auto
met
staat of
Car Glass,
als je erin zit?
Als je erin zit.
Goed zo.
Als je het over een bepaalde hoek hebt.
Ja, ik weet het wel.
Dan gaat. Ja, oké. Nou, ik ben verzekerd bij de ANWB en die gaf aan, CarGlass, dat is je partner. Dus ik heb aangegeven bij CarGlass van, nou, ik wil graag een merkruit. En toen zei ze, joh, prima, we laten weten als de ruiter is. Dat duurde in totaal 4 maanden, omdat men niet een nieuw old stock merkruit kon vinden.
Maar
nu vond ik
je had
dat
toch
niet
best
zo
wel snel een
heel
afspraak
erg.
Al?
Ja, dat klopt. Ik had ergens, want ik had de skeur in de ruit ergens in december. En nou, eind januari, begin februari had ik een afspraak. En om 7:45 ochtends en om 8:00 kreeg ik een telefoontje. Ja, hoi, u heeft over een kwartier een afspraak. Maar die merkruit waar u om vroeg, dat is geen merkruit. Vindt u dat erg? Ik zeg, nou, er zijn ergere dingen. Maar
nee.
Ik heb wel echt om een merkruit gevraagd. Dus als jullie daar nog wat langer naar op zoek kunnen gaan, dan heel graag. Oh ja,
ja.
Joh, heel prima, begrijpen we. En we laten nog van ons horen. 1,5 maand later kreeg ik een sms'je van CarGlass. Hallo, u wacht nog steeds op een bericht van ons. Weet dat wij bezig zijn. Nu heb ik, helemaal aan het begin van het traject, heb ik aangegeven. Joh, ik weet waar er eentje ligt. Dat is namelijk bij Haker, voormalig Halan, bij de Macro in Amsterdam.
Bij Melchior.
Daar kunnen jullie er een oppikken. Ja, bij Melchior, daar kunnen jullie er gewoon eentje oppikken. Sterker nog, ik heb Haker gebeld en die zei, joh, prima, laat ze hem maar oppikken. Dus toen ik dat sms'je kreeg, belde ik met CarGlass. En nu moet ik zeggen, de customer service van CarGlass is echt 10 punten. De mensen die ze daar aan de telefoon of achter de telefoon zitten, die zijn zo vriendelijk. En dat heb ik ook gezegd tegen ze. Ik zei, joh, de manier waarop jullie mij helpen is echt 10 punten. Alleen je merkte aan alles dat het een groot bedrijf is en dat ze processen moeten volgen. Want toen ik aangaf van, hey Patrice, ik heb een adresje, daar is het, daar kreeg ze kortsluiting van. En ik zei dat ook hardop. Ik zeg, je moet processen volgen. Ja, 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 u begrijpt het meneer. Ik zeg, ja, joh, het is ook niet erg, maar hè, ik heb het bij deze aangegeven. Maar even doorspoelen naar niet zo heel lang geleden, sterker nog vorige week. Hij zit erin.
Oh, wat goed
merk
zeg.
Uit. En ja, op het Vorenpark in Den Haag laten doen. Ook super aardige mensen, topservers. Binnen 1,5 uur zat hij erin. Die meneer liep even met mij mee naar de auto om te kijken of er beschadigingen op zat. We gingen even kletsen over nou, wat ze nou precies gingen doen. Toen ik hem ging ophalen, zag er ook geniaal uit. Hij zei, de A-stijlen heb ik nog wat. Er was wat corrosie, dus dat heb ik ook weggewerkt en in de smegmatisatie gezet. Ja.
Oh.
Keurig labeltje aan mijn achteruitkijkspiegel met wat ze hebben gedaan en wie eraan heeft gewerkt. CarGlass, echt keurige service. En ja, het zou ook leuk zijn als jullie onze sponsor worden. Daar doe ik het niet voor. Alleen, ik vind dat het ook gezegd mag worden als het wel goed gaat.
Nou, wat goed. Ik heb nog een... oh ja, sorry, voordat ik doorga met mijn CarGlass verhaal, wil ik jou eerst feliciteren met het Lancia-logootje in je ruit. Ik snap je helemaal. Ik weet niet of ik er zoveel moeite voor zou hebben als jij erin hebt gestoken, maar ik snap het wel in ieder geval. Maar wat ik wou vertellen, in mijn studententijd, die alweer een tijdje achter me ligt, deed ik allerlei rare baantjes via een uitzendbureau dat heette Studentenwerk. Ik weet niet, misschien ken je dat ook. En
Ja, dat ken ik.
ja. En dan had ik van die klusjes die duurden af en toe een week. En dan was het daar weer een pand leeghalen en naar de vuilstort brengen. Het allemaal hele rare dingen. En op een gegeven moment kreeg ik een vraagje van: jij hebt je B-rijbewijs toch? Ben je de hele week beschikbaar? Oh, jammer. Ik deed toen een studie die ik niet heel leuk vond. Dus ik kon vrij makkelijk een besluit nemen om niet naar een college te gaan. En toen moest ik me melden bij een bedrijf in Amsterdam-West. En daar stond een bus klaar. En in die bus stonden tv-zuilen. Met van die best wel een soort van dikke televisies toen nog. Met een zwarte zuil eronder en een videorecorder op wieltjes. En die moest ik in 2 dagen moest ik die naar alle Carglass-filialen in Zuid-Nederland brengen. En dan halverwege de tweede dag moest ik ze weer beginnen op te halen, omdat er een nieuwe commercial was en die werd per videoband afgespeeld in alle vestigingen.
Nee.
Ja.
Maar dit is niet zo. Kijk, we zijn wat ouder dan dat we waren in onze studententijd. Maar niet heel veel ouder of zo. We praten niet over 20, 30 jaar terug.
Ja.
Wat?
Ja, heftig hè?
En was dat de Paul van Karklas-periode?
Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Ja.
Dat was de eerste keer dat ze helemaal losgingen met reclames. Maar wat ik
Ja,
jou
er
ook liet zien. De volgers via de Instagram van Carglass, ze hebben er niet zo heel erg veel.
Nee, maar
Dat vond ik zo frappant.
kunnen zij nou echt hele leuke dingen delen? Ja, tuurlijk kunnen zij wel leuke dingen delen.
Ja, je moet natuurlijk ook wel de behoefte hebben om ze te volgen als ze leuke content hebben. Maar het is natuurlijk best wel saai. Hey, we moeten door, want anders zitten we een beetje in tijdnood. En ik wil alsjeblieft, als dat mag, voor jou nog wat meer dingen benoemen.
Ja, ja, ja,
Want
ja.
los van de vooruit is er meer gebeurd. Want dat wormvormige aanhangsel wat ik onder de bumper had zitten, als
Dat
in mijn
men uitlaat
uitlaat,
noemt. Ja.
ja, die is er niet meer.
Wat een goed plan, zeg. Plan. Ja, wat een goed resultaat bedoel ik meer.
Absoluut. Mijn lieve vader heeft zich daarop ontfermd. En die appte ook naar mij van, joh, niet om het een of ander, maar ik denk gewoon dat we met een Haagse slijpmachine dat gekke opzetstukje eraf kunnen halen. En dat het dan ook echt prima is. Want die
Mol
demper die
slijpt op.
eronder zat, ja, die was best wel recent. Dus de slijptol is erop gezet.
Dat goed.
En je ziet hem nu gelukkig niet meer. Want
Ben je er blij
ook
mee?
vreemden. Ja, want ook vreemden die zeiden wel eens tegen mij van, hey, je uitlaat die hangt eronder en dat gaat niet goed volgens mij.
Ja, wat
Ik
kut.
werd er zo simpel van. Dan moest
Snap
ik
ik.
constant weer met het verhaal komen van, ja, nee, zo heb ik hem gekocht, bla 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 bla. Dus ik ben er intens blij mee. En los daarvan heeft mijn vader ook nog een gedeeltelijke bodemrenovatie gedaan.
Oh.
Want hij zat toch met zijn bips in de lucht. Dus dat is top. Verder, de Gamma had last van slecht starten. En hij hield niet het correcte toerental aan, koud, al dan niet warm. En hij is naar Classic Paradise gegaan, Job en Leontien. Ik moest steeds denken aan jouw Jantine, maar
Ah,
Leontien.
ja.
En die hebben de bobine vervangen en de bougiekabels, tevens. Want de bougiekabels gaf Job aan. Hij zei, ik had ze in mijn hand. En als ik er maar een klein beetje druk op uitoefende, verpulverden ze al helemaal.
Oh, ja. Dan zijn ze wel een vervanging toe, meestal, ja.
Ja, die waren uit 1982. Dus daar ben ik ook heel
Lekker.
erg blij mee. Dus lekker veel dingen gedaan aan de Lancia.
Wat fijn. Wat fijn. Hey, en de multiply, heb je daar nog iets aan gedaan?
Volgende week gaat hij naar Piet de Lasser in Den
Ja.
Haag. Want het
Ja,
flexibele
fenomeen.
gedeelte. Ja, die ken jij?
Ja. Yo, toen ik op zoek was ooit in mijn verleden naar W116, toen ik 19 was en die dingen heel betaalbaar waren, maar ik wel student was. Ik had het Carglass videoscherm bijbaantjes. Toen had ik op een gegeven moment een W116 gevonden, die alleen een klein beetje laswerk bij de dorpel had. En toen ging ik dus googlen, of op AltaVista of op Yahoo, ik weet niet wat ik toen gebruikte. Toen zocht ik dus goedkoop laswerk. Ja, en als je dat 100 jaar geleden had gegoogeld, had je Piet de Lasser ook al gevonden.
Ja, grote pagina aan de Gouden Gids had hij
Ja.
daarvoor nog.
Hele
Ja, het is inderdaad
simpele,
een fenomeen.
hele simpele pagina, maar het is Google rating is op orde in ieder geval, ja.
Ze AdWords.
Ja, precies.
Dus daar gaat de Multipla naartoe, want er zit van voor naar achter zitten dan zit er op zich een nieuw uitlaatsysteem onder, alleen het flexibele gedeelte. Daar is nog niet iets mee gedaan. En ja, je hoort hem een beetje. Dus daar wordt naar gekeken. En hij
Klopt.
komt binnenkort in een blad, auto review. Dus
Dat zijn
leuk. Ja. Oh, wacht, voordat ik het vergeet. Ik ben natuurlijk naar de kannetjes en karretjes locatie geweest.
of ja, naar jeetje, hoe heet het? Balkon van Euro
Het.
Smikkel in het balkon van Europa.
De zakeetjes die bevallen wel goed, hè?
Ja. Nee, ik moest
Ja.
gewoon even denken. Wat was het nou ook alweer?
Ja, nee, Balkon van Europa ben ik geweest, gesproken met de eigenaren en überhaupt dus een indruk gekregen van hoe het daar is. Want we hebben eigenlijk alleen maar het gedaan met Google Maps en foto's en toen vonden we het fantastisch. En we hadden
Ja.
fijne correspondentie met de eigenaren. Maar nu ben ik er daadwerkelijk geweest. Nou, eigenaren zijn net zo lief als dat ze op de mail waren. Het terrein is fantastisch. Je kan er ook een Scania of een Magnum bijeenkomst houden. Zo groot is het. De berenhap was lekker. Dit gaat hem helemaal worden. Mits het weer natuurlijk oké is en niet met bakken uit de lucht komt. Maar ja, dat heb je natuurlijk op elke locatie. Dus fingers crossed daarvoor. Dus
Ja,
20
maar te
mei, kannetjes en kannetjes, nummertje 4. Meld je aan via de bio in ons op onze Instagram-pagina of via www.youngtimersdepodcast.nl.
Ja, en dan kun je ook nog slash events of zo doen. Of evenementen. Slash evenementen. Dan gaan we gewoon
Kijk
lekker naar die
maar.
homepage. Ja, precies.
Doen.
Hey, en
Oké.
Paul, weet jij nog hoe de eigenaren heten?
Hey, het onderwerp van deze aflevering is de Toyota Century. Voordat we daarmee beginnen,
Ja.
denk ik dat het wel belangrijk is dat jij eventjes aangeeft waar we het nou daadwerkelijk over hebben. Waar komt jouw fascinatie vandaan? Hè? Go.
Ja, oké. Ik wilde dus al een tijdje naar Japan, en dat wist jij. Oorspronkelijk was het idee om dat met de Land Cruiser te doen vanuit Nederland. Maar toen kwam COVID, toen kwam Poetin. De wens om naar Japan te gaan bleef. Rondrijden met een huurauto zagen we het niet zo zitten. Nou ja, dus we gingen nadenken. Nou, vooral ik ging nadenken. Wat zouden we kunnen kopen? Van alles is er door mijn hoofd gegaan. Een Toyota Crown Royal Estate, Subaru SVX, S2000, Miatas, RX-7's, noem maar op. Eigenlijk alles wat je in Gran Turismo vroeger kon kopen, behalve de Mazda Demio, heb ik gezocht.
Ja. Oh ja, die zat er ook in. Goeie.
Ja,
Ja.
dat was volgens mij de goedkoopste nieuwe auto die je kon kopen in Gran Turismo.
Ja, daar moest je mee beginnen. Ja.
Ja, precies. En toen uiteindelijk dacht ik van ja, wat is nou echt bijzonder? Wat kunnen veel mensen niet? Wat vinden veel mensen ja, een soort van onbereikbaar? Wat is nou echt onbereikbaar als je in Nederland woont? En toen dacht ik, ja, ik ken de Toyota Century al best wel lang. En die kwam ineens weer in mijn gedachten. En toen ben ik aan het zoeken van, ja, is dat betaalbaar? Kan ik dat doen? En dat bleek met mijn budget te passen. En dan die Toyota Century, wat maakt hem dan zo speciaal? Het is een met de hand gebouwde Toyota. Het ziet er niet uit als een Toyota. Het is een Toyota die groter is dan de Lexus LS-serie uit die periode. Die luxer is dan de LS-serie uit die periode. Ja, die eigenlijk speciaal een beetje gebouwd is voor zakenmannen, politici, de keizer. Mensen die wel luxe willen, die niet willen opvallen. Er zit bijvoorbeeld ook geen Toyota-logootje op, dus het is ook niet herkenbaar als Toyota. Hij heeft een V12, het
Nee,
model
ja,
dat ik gekocht heb.
nergens.
Nee.
Ja.
Nee, ja, hij is dus in 1967 op de markt gekomen, de Century. De Toyota-oprichter was toen 100 jaar geleden geboren. Hij trakteerde zichzelf op een ultiem luxe model boven de Crown. De Crown was toen de meest luxe. Ja. Ze baseerden hem ook op de Crown. Dat was toen de Crown V8, of de Crown 8 heette die, geloof ik. Met de V8, daar verlengden ze de wielbasis van. Ze maakten hem luxer. Ja, eigenlijk gewoon een soort van uitgedijde Crown. Pas in 1997 kwam het tweede model op de markt. Dat is het model dat ik heb. Geen andere Toyota gebaseerd. Hij deelt wel wat onderstelcomponenten met bijvoorbeeld de Lexus OS. Dus de luchtveringpoten deelt hij. Volgens mij de
Maar
navigatiecomputer.
de bodemplaat niet bijvoorbeeld.
Nee, dat is echt een specifiek voor de Century gebouwde bodemplaat. De wielbasis is ook anders. Het is echt een andere auto.
En die fabriek worden daar ook, of werden daar ook andere Toyota-modellen gebouwd?
Nee. Op dit moment wordt de Century wel gebouwd in een fabriek waar ook andere Toyotas worden gebouwd. Maar mijn model is specifiek in de Century fabriek gebouwd. Maar in de praktijk, alle Toyota-fabrieken staan in dezelfde stad. Soms loopt er een spoorbaan tussendoor, soms loopt er een weg tussendoor, maar ze staan allemaal redelijk in dezelfde omgeving. Zit wel hier en daar een fabriek in een ander stadje, maar in principe worden bijna alle Toyotas gebouwd bij Nagoya in Toyota City.
Je hebt ook nog een poging gedaan om daar een bezoek te plegen, hè? Heb je ooit nog eens een keer iets van ze gehoord?
Ze vonden het een heel goed idee. Ze vonden het heel leuk ook. Maar sinds COVID doen ze geen individuele fabrieksbezoeken meer. Dus dat betekent eigenlijk alleen nog maar dat fabrieksrondleidingen bij Toyota gebeuren onder begeleiding van een vertegenwoordiger uit het land waar de journalist of journalisten vandaan komen. En vaak ook in grote groepen, dus geen losse journalisten meer.
Ja, dus wij moeten echt eens een keer met Wouter Spanjaard met z'n drietjes naar Nagoya om dat te bewerkstelligen.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, er mogen ook andere mensen mee hoor, maar in ieder geval, het moet een groep zijn, een groepsreisje. En normaal gesproken is dat natuurlijk bij de introductie van een nieuw model of zo. Dan ga je op pad. Maar nu was het zo. Out of the blue. Ik ben in Japan. Hoi, ik kom langs. Is dat oké? Maar goed, het is door heel veel mensen besproken. En iedereen vond het heel tof. En vindt mijn plan heel tof. Alleen het paste niet helemaal in hun proces. En jij weet het al een beetje. Ik weet het ook. Maar misschien niet iedereen. Maar voor Japanners is het proces heilig. Ik heb bijvoorbeeld in Sapporo een brandweerwagen met loeiende sirenes aan zien komen rijden. Die moest rechts afslaan. De baan voor rechts stond vol met 6 auto's. De baan voor links was vrij, maar hij ging met zijn loeiende sirenes in de baan voor rechts staan, omdat hij nou eenmaal rechts af moet. Ja, processen zijn heilig voor Japanners. Dus alles wat afwijkt moet tot in de treuren besproken worden. Ja, zo ging dat.
Ja, daar ga je wel aan erger hoor op een gegeven moment.
Au.
Er zijn,
Ja.
vooral als je daar, denk ik, uiteindelijk gaat wonen en echt onderdeel wordt van de Japanse cultuur, is dat denk ik
Ja.
heel lastig om daar, ja, om die omschakeling te maken. Oké,
Ja.
jammer, had leuk geweest natuurlijk. Nou, die voor jou is uit 1997 en die
96.
heeft het ook aardig lang volgehouden. En dan praten we over bijna 10 jaar.
Ja, het model kwam in 1997 op de markt. In 2017 kwam het huidige model.
Oh, sorry, 20 jaar.
Ja, ik rekende ook even fout. Ja, 20 jaar is die op de markt geweest. Dus het model daarvoor is 30 jaar op de markt geweest. Het model dat ik heb, 20 jaar. Het model dat er nu is, is dan 7 jaar nu op de markt. En
Ja,
die
die moet ook
deelt.
nog wel even doorgaan dan.
Ja, precies. Die deelt heel veel techniek met de Lexus LS 460, is dat denk ik? V8 hybride. Die
Ja,
getallen.
de vier, volgens mij is dat de 460, ja. Ja, dus als men denkt, goh, de R35 GTR is oud. Ja, think again.
De Toyota Centuries die mogen ook lekker lang mee.
Ja, ga door.
Ja, nee, ja, en dus wat dus wel denk ik wat hem speciaal maakt, is dat hij dus met de hand gebouwd is door Toyota-werknemers die een bepaald aantal jaar ervaring moeten hebben voordat ze überhaupt mogen beginnen aan de Century. Ze krijgen om te plaatwerken, krijgen ze gereedschap dat qua gewicht en afmeting op hun hand vervaardigd. Er is een man die doet alleen maar middenconsoles installeren en afstellen. Dat is alles wat hij doet. De hele dag in, dag uit. Omdat hij dat, nou ja, heeft die slag te pakken.
En daar is hij ook
Het is heel
rete
bijzonder om.
trots op.
Ja, precies. En begrijp ook dat veel mensen die op die Century-band staan, eigenlijk al met pensioen mogen, maar ze vinden het te leuk om die Century nog te mogen bouwen. Dus ze blijven aan die Century sleutelen.
Hey, en dan heb je de keuze gemaakt van, nou, het moet een Century worden om mijn reis door Japan te maken, of onze reis door Japan te maken. En dan, want ik denk dat heel veel mensen dat wel interessant vinden. Oké, jij bent dit aan het doen, maar hoe heb je het in godsnaam voor elkaar gekregen? Hoe ben je aan die Century gekomen? Wie heb je daarvoor gebruikt? Hoe lang duurde dat? Was dat een wollig traject? Was dat juist een heel makkelijk traject? Vertel daar eens wat meer over, Michael.
Ja, nou, ik ging eerst natuurlijk gewoon zelf op zoek op het internet. Als je lang genoeg probeert te vinden, Japanese occasion website, dan kom je uiteindelijk, doe je een poging om dat in Japanse karakters in Google in te vullen. En dan kom je wel op de juiste website terecht in plaats van op allerlei rare tussenhandelaren. Op Goonet bijvoorbeeld.
Tentakel, hentai. Oh nee.
Ja, dat inderdaad. Ja. En ik dacht van oké, dus die auto's die staan bij handelaren. Dus in principe kun je naar Japan toe een auto kopen. Dat moet te doen zijn. En dan ik ging uitzoeken hoe je zo'n auto op naam zet, of dat kan. En eigenlijk is het hele korte antwoord: dat kan niet. Om een auto in Japan op je eigen naam te kunnen zetten, heb je een stempel nodig, die in Japan als handtekening wordt gebruikt. Dat is niet één specifieke stempel, maar iedereen heeft zijn eigen stempel. Maar er zijn maar een bepaald aantal unieke stempels. Dus het kan ook zijn dat jij en ik toevallig dezelfde zouden hebben. Anyway, dus die stempel moet je hebben. Die heb je, als ik het goed begrijp, alleen maar als je verblijfsvergunningen hebt in Japan. Dan kan je zo'n stempel aanvragen. En dan kan je nog niet per se een auto op naam zetten, want je moet ook kunnen laten zien dat je een parkeerplaats hebt of over een parkeerplaats kan beschikken. Dus dat je een parkeerplaats huurt. Of dat je een garage hebt onder je huis. Of dat je een enorm boerenerf hebt waar je 36k cars op kwijt kan.
Oh.
Ja, nou, dat kon ik dus niet. En toen ging ik dat een beetje delen met mensen, wat mijn plan was en zo. En wat ik wilde en waar ik tegenaan liep. Toen kwam onze vriend van de show, Joep Joris.
Ja, ons wel bekend.
Ja, die zelf natuurlijk ook iets vanuit Japan onder zijn billen heeft.
Zijn machtige crown, die ook tijdens kannetjes en
Ja.
karretjes 1, 2, was er bij 2 ook bij? Nee, hè? Of wel? Nee. Ik weet het niet
Nee,
meer. In
ik weet
ieder
het
geval
niet.
3, hij was bij Classic
Drie was.
Paradise.
Ja. Ja. Maar goed, die heeft dus meerdere. En de pauw. En de pauw daarvoor ook, die nu van Paula de pauw is, heeft hij bij dezelfde knuiter, een Fransman die in Japan woont, vandaan gehaald. En hij zei tegen mij: misschien moet je hem eens contacten en kijken wat hij voor je kan betekenen. Nou, toen heb ik moeten lullen als brugman om hem ervan te overtuigen dat niet alleen een auto voor mij uitzoeken een goed idee was, maar dat ook een goed idee was dat hij op zijn naam zou staan en dat ik er daarna 6000 kilometer mee zou rijden.
Ja, had hij daar enigszins moeite mee?
Ja. Hij is geen autoverhuurbedrijf, dus het is, het is een vriendendienst die hij eigenlijk nu doet.
Ja, hij kent jou niet. Het is een grote, moeilijke auto. Voor hetzelfde geld gebeurt er iets. Ja, ik begrijp wel dat hij daar enigszins hesitant in is.
Ja, en dan is ook nog het feit, oké, hij moet zo'n ding verzekeren. Als ik ergens tegenaan klap, dan kost dat hem natuurlijk zijn schadevrije jaren. Maar ook veel auto's die in Japan worden aangeboden, die hebben geen inschrijving meer. Die hebben zeg maar, zoals bij ons, als je een auto verkoopt aan de handel, dan heeft hij op een gegeven moment ook geen APK meer, als hij maar lang genoeg in de handel zit.
Right,
nou, op een gegeven moment verloopt die. Hier in Japan heb je je auto heb je ingeschreven en elke 2 jaar moet je dat opnieuw doen. En dan kost het 1600 piek bijvoorbeeld.
Okay.
Om 2 jaar die auto in te schrijven. Ja, de meeste auto's die in de handel zijn, die hebben die inschrijving niet meer. Dus dat komt er ook nog eens een keer bij op. Dus het was op een gegeven moment, oké, dus dit, die borg voor die verzekering. En dan die inschrijving. Dus het werd eigenlijk allemaal best wel duurder dan ik had gehoopt en verwacht.
Ja, en dan hebben we het ook nog niet eens over... Dan hebben we het nog niet eens over het hier naartoe halen en straks laten keuren. Ja. Maar goed, daar komen we zo op.
Dus het was... Dat was wel even slikken voor me. Het was eigenlijk duurder dan ik dacht op basis van de verkoopprijzen die ik online zag. En bij de verkoopprijzen die je dan online ziet, dan staat er ook vaak nog dingen bij. Als van, er komen nog afleverkosten bij die soms wel de helft van de aanschafprijs van de auto waren. Waar je dan niet onderuit kan. Dus het was wel een beetje een teleurstelling. Maar ik dacht wel, oké, het was op zich nog steeds wel in mijn budget. Dus laten we kijken wat er gaat gebeuren. Ik stuurde hem allemaal auto's door die ik had gezien. Van kun je deze en kun je deze en kun je deze. Zei, ja, sorry, maar ik ga niet in de handel kijken. Ik zoek auto's op veilingen. Dat is mijn manier van werken. En... Ja, daar koop je de koopjes, als het goed is. Dus toen gingen we het proces in van hij gaat naar veilingen. Ik kijk dit. Nou, hij was sowieso slecht in antwoorden. Via WhatsApp en Facebook chat. Dus af en toe moest ik ook best wel lang wachten. Wat heel spannend was, want we hadden onze reis in principe al geboekt. We hadden hotels geboekt, vlucht al geboekt. Dan kan je allemaal wel omboeken, maar het stond al vast.
Ja, want de luisteraar moet weten dat dit proces, dat was niet heel kort of niet heel lang voordat jullie weggingen. Dat was, nou, jullie gingen weg in februari en dit speelde volgens mij nog in januari.
In januari hadden we de auto, maar in december hebben we zeker, hadden we nog geen auto inderdaad. Want ik weet, ja, we
ja,
waren...
Kan je nagaan.
Ja, we waren oud en nieuw aan het vieren op Terschelling toen hij nog een auto aan het doorsturen was. Maar daarvoor kreeg ik ook af en toe al iets door. En die auto's die op de veiling worden aangeboden, dat is een afgesloten systeem. Dus hij kon niet mij een linkje sturen van deze komt eraan. Hij kan ook geen screenshots maken van die veiling dingen. Dat is helemaal afgesloten, dus hij moest dan met zijn telefoon soms een foto maken van nou, deze auto zit eraan te komen. Ik ga kijken voor je.
Je moet hem maar vertrouwen, want aan de andere kant, jij kent hem ook niet. En je hebt goede dingen gehoord van Joep. Maar wij zijn natuurlijk best wel kritisch als het gaat om auto's. Hoe kritisch is hij? En is hij even kritisch als het gaat om een auto die niet uiteindelijk van hem wordt? En dat is best wel een risico.
Dat is ook zo. Ik heb ook wel 3 keer gevraagd aan Joep van, vertrouw je hem? Moet ik ergens rekening mee houden met de dingen die hij zegt? En Joep zei, ik vertrouw hem 100%. En ik zou het gewoon doen. Nou, goed. Dus op een gegeven moment kreeg ik wat foto's door. En dat was allemaal vaag en dan kon ik niet helemaal wijs uit worden. Dus toen heb ik nee gezegd. En toen iets later kreeg ik wat filmpjes. Toen is die gast naar een veiling geweest. En daar heeft hij Drie sanctuaries bekeken. Er zijn ook van die kijkdagen. En dan, nou ja, dan heb je zo'n enorm parkeerterrein waar tienduizenden auto's staan. En dan krijg je een nummer en een verdieping te horen. En dan kan je de sleutel eventueel meekrijgen. Of die ligt dan in die auto. Een beetje afhankelijk van de prijsklasse. En dan kan je die auto gaan bekijken. Hij heeft drie filmpjes gemaakt van drie auto's die op die dag werden aangeboden. En de een had een chauffeur in de bekleding. Bij de ander was de lak helemaal verweerd door de Japanse zon. De ander liep op 10 poten. Dus het was allemaal een beetje tegenvallend. En die zijn allemaal voor best nog wel een hoog bedrag verkocht ook. Dus de moed ronk me een beetje in de schoenen.
Nou
En
ja,
op een
dit
gegeven
is
moment
ook
zeg ik van
precies
joh.
de periode, sorry dat je onderbreekt. Dit is precies
Mag.
de periode dat op de een of andere manier het importeren van Japanse auto's booming is. Vooral als het gaat om de sportievere modellen, dus de Skylines, eigenlijk voornamelijk de Skylines. Want de R34 heeft nu het punt bereikt dat hij 25 jaar en ouder is en dus naar de States kan geëxporteerd worden. Maar de Century, en daar was jij ook redelijk gefrustreerd over, krijgt nu ook een aardige following. Op de YouTube.
Ja.
Mensen die dat ding in een positief daglicht stelden. En wat ook volledig terecht is natuurlijk. Maar je merkte gewoon dat het ook echt de prijs ging opdrijven. Dus jij kneep hem ook een beetje. Zo van, joh, rustig aan. Want je wilde het ook expres, wilde je het niet er al te vaak over hebben tijdens de voorgaande podcasts. Van, joh, hè?
Ja, klopt. Ik zag de prijs inderdaad omhoog gaan. Elke maand kwam er weer een nieuwe YouTube-car nerd voorbij met de Century of een filmpje over een Century die ergens te koop stond. En allemaal natuurlijk verwijzingen naar de Yakuza. Maar goed, op een gegeven moment begon ik een beetje moe van te worden. Ik dacht, ja, ik wil. Ja, hou maar even op over deze auto. Ik wil niet dat. Ik wil er nog eentje kunnen kopen voordat de hype te hoog is. En net zoals de Skylines, eigenlijk alles onbetaalbaar is geworden.
Ja.
Nou goed, op een gegeven moment heb ik een tijdje niks van hem gehoord. En van die snuiter in Japan. En ik zei tegen hem van joh, als we niks kunnen vinden, moeten we misschien maar naar iets anders gaan zoeken. Bijvoorbeeld toch weer zo'n Crown Royal Saloon Estate of iets anders.
Een Nissan
Hij zegt,
Homey L
nee.
Grant.
Dat heb ik niet genoemd, maar dat was inderdaad ook wel een goede optie geweest. Een
Oké.
Estima. Maar hij zegt, joh, geen zorgen, ik ga er eentje voor je vinden. En toen is het 2 weken stil geweest. En toen was ik voor oud en nieuw was ik op Terschelling. Om dat daar te vieren. En ineens kreeg ik via Facebook chat 30 foto's. En hij zegt, ik heb dit gekocht en ik denk wel dat het iets voor je is. Ik kreeg hem aangeboden via. Ik heb hem ongezien gekocht en ja, volgens mij is het wel een goed ding.
Oké, dus
En
ook al had jij geen interesse, nog steeds even goede vrienden, want dan had hij me gewoon voor zichzelf gekocht en aan de handel, of aan een ander weer verkocht. Het was gewoon puur voor de handel.
dan was hij voor de handel geweest voor hem. Ja. Dus
Ja, niet dat jij je opgelaten voelt dat hij speciaal voor jou een auto hebt gekocht en dat je moet zeggen, ja, dat is allemaal leuk, François, maar ik vind hem niet top.
ja, nee, dus het was echt zo van, joh, als het je niet zint, dan ja, dan gaat hij naar iemand anders. Dan vind ik er wel een koper voor. Enige, ik had een paar, ik had wat eisen. Ik wilde het liefst eentje uit 2006, want dan had ik geen BPM meer, maar wel de mooie LED achterlichten en de zesbak. En ik wilde het liefst een donkerblauwe. Dat is allemaal niet gelukt. Het is een zwarte geworden. Wel met de wollen bekleding. Wat ik graag wilde. Uit 1998. Dus hij heeft de vierbak en halogeenverlichting. Ik denk dat de meeste mensen het niet opvalt dat er andere verlichting in zit. Maar als je eenmaal hebt gezien wat er wel in kan. Dan weet je dat. En dan wil je dat. Die vierbak is tot nu toe geen last gebleken. Het is echt een hele fijne
Nee,
schakelende
het is geen domme bak,
versnellingsbak.
want meestal zijn oudere torque converters en vooral vierbakken een beetje dom, maar dat valt mee.
Ja, hij is wel dom, maar is prima eigenlijk. Ja. Hij schakelt zo min mogelijk, dus hij gaat dan niet in de lock-up, maar hij gaat gewoon in dezelfde versnellingsbak gaat hij de toeren verhogen, zoals een CVT, zeg maar. En dan kleurt hij hem er doorheen. Dus eigenlijk is dat heel comfortabel. Dat is best wel fijn. En dat is een zwarte in plaats van een donkerblauw metallic. En ik vind dat misschien toch wel mooier. Inmiddels.
Ja, sorry, maar ik denk ook dat ik een zwarte gewoon de kleur vind voor een sensory. Ik begrijp hoor dat je een
Ja,
donkerblauw mooi
ja.
vindt en On Black Vince heeft er ook een. En natuurlijk kan ik dat waarderen,
Ja.
maar een sensory is gewoon een lugubere, duistere. Ik wil niet steeds terugvallen op Yakuza, want het kan ook natuurlijk een ministersauto zijn. Maar een
Ja.
chique verschijning en daar past de zwart denk ik het beste bij.
Ja, dat ben ik inmiddels ook wel gaan vinden. Ik heb die foto's allemaal bekeken. Dat ding bleek 136.000 kilometer gereden te hebben. Wat flink onder de grens van 2 ton was die ik had doorgegeven. Net een beurt gehad. Ja, ik voelde wel goed eigenlijk. Ik heb ja gezegd binnen 5 minuten, denk ik.
Ja, en eigenlijk heb je daar geen moment spijt van gehad, deze trip. Want even afkloppen hoor, want de trip is nog niet voorbij. Heb je er iets aan gehad?
Eén keertje, en dat is denk ik alweer een maand geleden, was de voorveering ingezakt toen ik 's ochtends
Oh.
bij de auto kwam.
Oh, dan schrik je ook helemaal de
Dus ik dacht, oh,
pestpleuris.
ja, ik dacht, oh shit, er is ergens een leidinglek of zo'n balglek of zo. Niet weer dit. We werken allebei, we hebben allebei ervaring met BMW, we weten
Of een compressor.
wat er kan komen kijken. Ja, precies. Ik dacht, nou, ik dat gewoon aankijken. Dat is één keer gebeurd, daarna niet meer. Dus dat is echt heel fijn. Ik denk dat hij net ergens. Het is een beetje. Ja, er zitten natuurlijk niveauregelaars in. Dus als je schuin parkeert, dan zet hij hem ook wel eens in een rare hoek. Omdat hij denkt van, oké, dan staat de auto nu recht. Maar dan laat hij hem dus aan één kant helemaal inzakken. Ik denk dat er toch ergens iets raar is geweest. Waardoor hij heeft gedacht van, oké, voor moet hij nu omlaag.
Ja, want had je daarop voorbereid? Had je bijvoorbeeld het equivalent van de ANWB in Japan, had je iets afgesloten of zo? Of stel er zou iets misgaan, want ja, wij zijn allebei verantwoordelijke huisvaders. Hè? Je reist met je partner, ik nog eens een keer met een kind erbij. Je wil niet dat je vrouw het leidend voorwerp wordt van een bepaalde situatie. Dus heb jij daarop voorbereid qua wegassistentie of wat dan ook?
Nee.
Okay.
Nee. Ik ga ervan uit dat mijn inmiddels wel, ik wil niet zeggen vriend, maar een goede kennis hier mij op weg had kunnen helpen. Ik had niet verwacht dat hij met een dieplader de sensory zou komen ophalen. Maar ik denk dat hij me in ieder geval wel goed naar een afsleepdienst zou kunnen hebben geholpen. Ja, ik ben er gewoon maar in. Ik ben in de diepe gesprongen. Ik heb voordat we op pad zijn gegaan, zei mijn Franse connectie. Joh, die Bridgestones die er nu op zitten, die zijn 10 jaar oud. Wil je daar geen nieuwe op hebben? We hebben besloten nieuwe banden te laten monteren. En voor de rest ben ik het aangegaan. Er zit een onderhoudstickertje in waarop staat dat hij vorig jaar nog een beurt heeft gehad. 2000 kilometer voordat ik hem gekocht heb of zo. Ik zie het wel. We gaan het aan. Tot nu toe heb ik er 6000 kilometer mee gereden. Het oliepeil is nog niet gezakt. De olie is nog helder.
Bizar, hè?
Ja, ik heb er helemaal niks mee. Je merkt wel dat ergens in de voorwielophanging zijn er wat rubbertjes aan het vergaan.
Ja,
Dus
maar dat
het klappert
mag.
een beetje.
Ja.
Ja, joh, het is een oude zware auto. Ja, je weet dat dat te lijden heeft.
Ja.
Het rijdt fantastisch, Paul. Het is stil, het is soepel. Ik heb ook niet het idee dat er ergens iets op het punt staat om echt stuk te gaan.
Oké, hou er zo. Hey, ik heb daar zo meer vragen over. Maar ik wil eerst samen met jou eventjes naar een korte pauze gaan. Hey, dan gaan we het dus heel even
Laten we
hebben
dat doen.
over de eerste helft. Ga je mee?
To provide exceptionally smooth driving, the Century is equipped with a 5-liter V-shaped 12-cylinder engine. Its refinement was mastered using advanced technologies to ensure the smooth performance typical of a V12 engine. The precision and quality of each component, together with its careful construction, enhance serenity. Excellent fuel economy is realized through advanced technologies such as VVTi. The result is an engine that provides all the performance demanded of a world-class formal saloon.
En we zijn weer terug.
Ja,
Michael,
leuk
je
was
had
het,
het net over. Het was heel leuk. Even een korte resume van wat we hebben besproken. Maar we gaan weer op met de Shinkansen verder. Hey, jij gaf net aan dat de Century relatief probleemloos is geweest. Nu is mijn vraag. Hij komt, TCT komt hij terug in Nederland.
Ja.
Stel, er is iets. Ik weet dat Job en Leontien bijvoorbeeld heel veel kunnen. Maar je hebt een onderdeel nodig. Of echt een Century gerelateerd iets is er aan de hand. Waarbij je expertise nodig hebt. Heb je daar al over nagedacht? Hoe je dat gaat aanvliegen? Of ga je straks een krat met Century onderdelen kopen in Japan?
Ja en nee. Voor zover ik het begrijp, kan de Toyota dealer in Nederland in principe ook alles leveren wat nog leverbaar is. En met dat laatste heb ik meteen wel een klein pijnpuntje aangestipt. Niet alles is nog leverbaar. Het is een auto die voor de Japanse markt is gebouwd. En ik denk dat de verplichtingen om hier nog na een bepaalde tijd onderdelen te kunnen leveren minder heftig zijn dan in Europa. De sleutel bij mijn auto is namelijk stuk. Dus het sleutelbaartje is van het knoppensetje af. Dus ik dacht, ik koop meteen een nieuwe sleutel. Ik wil dat gewoon mooi hebben. Dat is niet meer leverbaar. Ik begrijp ook dat sommige onderdelen van de luchtvering niet meer nieuw leverbaar zijn. Daar kom je dus nog wel weg met onderdelen van een Lexus eventueel. Van de verloop of reproductie. Die kanten stoelhoesen, die halve stoelhoesen, zoals de Japanse taxis ook wel eens hebben. Dat vind ik heel gaaf. Niet meer leverbaar.
Ja.
Ja, er zijn gewoon dingen inmiddels wel niet meer leverbaar voor die auto. En dat vind ik wel spannend. Ik ben zelf dus BMW gewend, waar alles heel lang voor leverbaar is. En mijn andere auto, waar nog wel eens wat stuk aan gaat, nou, niet stuk, maar waar ik onderdelen voor moet bestellen, is de Alfa. Daar is inmiddels weer van alles leverbaar voor in de aftermarket wereld. Dit vind ik wel een beetje spannend. Ik weet niet of de werkinstructies beschikbaar zijn voor Nederlandse dealers.
We moeten wel natuurlijk reëel blijven, want het is geen kryptonite waar de auto van gemaakt is. Ja. Dus het is gewoon een stuk staal met plastic en draaide deeltjes. Dus we moeten het niet spannender maken dan dat het is. Ik kan me voorstellen, ik werk met Lancia's, daar is het soms een uitdaging. Maar dit is natuurlijk een auto waarbij het helemaal lastig is. En vooral de hele stomme kleine dingetjes die je soms zou willen hebben. Een center cap voor een velg of zo, met een grote Phoenix erop. Of een knopje van een bestuurdersstoel, waarvan jij al weet van, deze die gaat binnenkort afbreken en die heb ik wel eens nodig. Ja, lijkt het mij dat het wel handig is dat je dat bijvoorbeeld nu gaat sourcen ergens. Je flikt het in de achterbak en dan heb je dat in ieder geval al. Maar ja, weet je, ik rij ook met schokbrekers van een Volvo 240, omdat dat precies dezelfde lengte is. En een 240 is hetzelfde gewicht als een Gamma. Dus wat dat betreft kan het ook niet kwaad om gewoon te pionieren. Maar ja, het is wel iets om mee bezig te zijn.
Ja, want dat is ook nog een beetje het ding. Tweedehands ga je natuurlijk in Europa niet of nauwelijks vinden. In Japan is redelijk wat aanbod, maar de Japanse marktplaats, Yahoo Auctions, is niet toegankelijk voor niet-Japanse IP-adressen.
Oh joh.
Ja.
Huh? Oh, oké. Okay.
Ja. Dus het is met een omweg kun je het wel bestellen hoor. Als je naar 500yenshop.com gaat, dan zie je alsnog alle veilinglistingen. Het is niet gemakkelijk om zo'n ding straks rijdend te gaan houden. Ik vond het wel grappig dat je die center caps noemde. Dat is de enige onderdeel dat op de huidige Century weer herbruikt is.
Oh, dat kan je gewoon nog bestellen. Cool, oké. Okay. De volgende vraag die ik heb. En heel veel stellen die vraag natuurlijk, ook in onze WhatsApp-roedel groepsapp. En nu? Dan ben je straks klaar. Ja. Wanneer is die hier in Nederland? En hoe gaat dat proces? Je rijdt samen met je geliefde naar de haven. Daar staat een container klaar. Daar rollen jullie hem in. Dan geef je een kusje op de container. En dan moeten we hoe lang wachten?
Ja.
Nee, dat gaat net niet helemaal zo. Hij wordt
Oh.
ro-ro geshipped. Voor de mensen die dat niet weten wat ro-ro is, dat betekent roll on, roll off. Dus mijn contactpersoon, dat ga ik hem straks inleveren. Nou, niet straks, maar aan het einde van de reis. Die gaat dan een overtocht boeken. En dan zet hij hem in de haven neer en dan rijdt een havenmedewerker hem op het schip. En dan gaat hij op het schip en dat schip doet onderweg natuurlijk alle havens aan. Dus die gaat dan, ik denk van Kobe naar Maleisië, van Maleisië naar India, van India gaat hij naar Afrika. Van Afrika gaat hij waarschijnlijk door het Suezkanaal, maar ik weet niet zeker. Is dat het Suezkanaal? Ja, Suezkanaal. Naar Italië. Van Italië gaat hij naar Spanje. Van Spanje gaat hij naar Frankrijk. Van Frankrijk gaat hij naar België. Van België gaat hij naar Nederland. Van Nederland gaat hij naar Duitsland. Waarschijnlijk haal ik hem dan in Nederland ergens uit. Maar dat schip dat doet gewoon al die havens aan. En dan gaat er nieuwe koopwaar gaat erop. Oude koopwaar gaat eraf. Dus dan is hij dan zomaar nog 3 maanden onderweg.
Ja, dat duurt 3 maanden. Ik had zelfs nog langer verwacht.
Ja,
Oké, dus ergens
zoiets.
na de zomer kan je hem dan verwachten.
Ja, en dan als hij de boot op gaat, dan ga ik meteen een afspraak maken bij de RDW voor de keuring. De keuring wordt een individuele typegoedkeuring in Lelystad. Dus hij gaat daar de hele dag, moet ik hem daar neerzetten. En dan kan ik lekker gaan shoppen in Batavia stad, terwijl Jos van de RDW rondjes over de testbaan rijdt.
En dat is moeilijk duur.
Ja, dat is volgens mij 1095 euro.
Tering.
Maar voordat hij daar naartoe gaat, moeten er al wat aanpassingen gedaan worden. Zo moet er een mistlamp achter ingebouwd zijn. Het lichtbeeld voor moet goed zijn. Ja, ik denk dat dat even de belangrijkste aanpassingen zijn voor de mijnes, zeg maar.
Nou, we hebben veel al behandeld. Ik had zelf nog een vraag aan jou. En die vraag
Ja.
heb ik vaker aan jou gesteld. Ik zie jou weinig over snelwegen rijden. Jij hebt er niet voor gekozen om voor een ETC-kaart te gaan. Voor de mensen die dat niet weten, dat is een soort van peage-achtig apparaat wat je achter je voorruit hebt. En als je bij de tolpoortjes bent, dan gaan die tolpoortjes open. En dan zegt er een Japanse dame tegen je: Arigatou gozaimasu. En dan ga je weer door en dan staat hoeveel geld je kwijt bent bij dat tolpoortje. Je hebt daar niet voor gekozen. Je hebt ervoor gekozen om de niet-snelwegen te pakken. Maar waarom?
Nou, ten eerste de ETC-kaart kan je alleen maar krijgen als je een Japanse creditcard hebt van een Japanse bank. Heb ik niet.
Oké.
Nou had ik natuurlijk wel mijn tussenpersoon kunnen vragen van, goh, zou jij nog een extra ETC-kaart kunnen aanvragen, bla bla bla. Maar ik dacht ook, ja, ik wil eigenlijk gewoon zoveel mogelijk van het binnenland zien. Dus binnen doorrijden, dat vind ik leuker. Je kunt makkelijker even stoppen als je ergens wil stoppen. Er is in Japan echt knetterveel te zien. Soms is het gewoon ook leuk als je ergens een ijstentje langs de weg ziet om een ijsje te eten. Of als je een tempel ziet om even de tempel te bezoeken. Ik heb de snelweg gereden, dan zie je dat niet. We hebben echt wel een paar dagen
Ja.
wel snelweg gereden. Gewoon omdat het verschil soms is 200 kilometer op een dag binnendoor. Dus soms 6 uur. En over de snelweg 2 uur, zeg maar. Je hebt ook niet elke dag zin om zo lang te rijden. Want wij hebben niet elke dag zin om zo lang te rijden. Dus het is, ja, ik denk dat we misschien 5% over de snelweg hebben gereden en de rest binnen door.
Oké, goed antwoord, fair enough.
Dank je.
Hey, we zitten inmiddels alweer op een uur. En bij elke thema-aflevering is er een bepaald onderdeel. Dat onderdeel zal waarschijnlijk niets te maken hebben met het thema wat we nu behandelen. Maar ik geef jou het podium om dat onderdeel nu op te pakken en mij een hele belangrijke vraag te stellen.
Ja, ik wil eerst zelf nog even iets toevoegen. Ik heb vandaag, nou eigenlijk gisteren, maar laat het vandaag noemen voor de vorm, een kleine realisatie gehad. Ik heb die spiegels, hè, die heb ik op het voorscherm. In plaats van
Ja.
met de A-stijlen. Ik denk dat ik
Aha.
weet wat haar. Welke overweging er aan de grondslag zou liggen om die plek te bestellen. Namelijk, als ik voorin zit als chauffeur, dit is natuurlijk een auto waar vaak een chauffeur iemand in rondrijdt, en ik heb de spiegels op de
Ja.
voorschermen, dan hoef ik mijn hoofd nauwelijks te draaien. Dus kan ik ook niet zien wat er op de achterbank gebeurt. Heb ik de spiegels bij de A-stijlen, dan moet ik, om te kunnen spiegelen, mijn hoofd draaien. En kan ik snel Peeping Tom doen naar achteren om te kijken wat er gebeurt. Dat is denk ik een goede reden om spiegels op de
rekening,
te hebben.
Rekening houdend met hoe Japanners in elkaar zitten, zou je kunnen zeggen, ja, legitiem wat je nu zegt. Ja. Maar ik denk dat dat niet waar is, Michael. Oh. Maar ik snap je beredenering wel.
Oh. Oké.
Het zou me ook niks verbazen als het wel waar is. Het zou me niks verbazen als het wel waar is.
Ja. Maar mag ik, voordat ik naar het onderdeel, het mysterieuze onderdeel toe ga, dat we straks gaan bespreken, wil ik nog een aantal dingen bespreken. Mag dat? Of wil je dan eerst nu het onderdeel en dat ik dan de dingen bespreekbaar maak?
Nou, laten we eerst even het onderdeel doen, want ik heb dat nu geïntroduceerd. Ja. De roedel, die bereidt zich daar ook mentaal op voor.
Brand
dus
van
laten
verlangen.
We dat dan eerst even doen. Ja. Ja.
Oké. Nou, ik noemde het net al een klein beetje. De Century is een auto waarin mensen zich laten rijden. Mijn geliefde, Jantine, die heeft zich er ook een paar keer in laten rijden toen zij moest werken. Zat ze op de achterbank, koetje door het luikje gestoken en werken maar. Ik laat me eigenlijk nooit rijden. Wanneer laat jij je rijden?
Wat een filosofische vraag is dit. Ja. Wanneer laat ik mij rijden? Nou, als ik een bakkie op heb.
Oh ja, dan ben je in een taxietje.
Ja. Nou, kijk, stel ik ga met mijn vrouw naar een feestje. Dan stelt ze wel eens de vraag van, joh, hey, liefie. Als jij even wat meer wijntjes wil drinken, dan is dat geen probleem. Dan ga ik lekker rijden.
Mm.
Nu vindt ze mij heel irritant als passagier. Dus dat zegt ze niet zo heel vaak. Ik ben überhaupt voor iedereen een vervelende passagier. Mm. Omdat ik per definitie vind dat iemand kut rijdt. Dat ligt meer aan mij dan aan de... Nee, ik heb dat echt alleen maar bij competente... bestuurders waarvan ik weet dat zij ook in de automotive hebben gezeten of iets met automotive hebben of een verzameling aan auto's waardoor ze gewoon echt competent zijn. Maar ik rij ook wel eens met klanten mee. Nou, echt klotsende oksels. Het is heftig hoe sommige mensen kunnen rijden. Nee, ik heb absoluut geen hoge pet van hoe mensen rijden in het verkeer. En ik wil niet zeggen dat mijn vrouw een slechte automobilist is. Maar daar wil ik het bij laten.
Maar jij doet het
dus nee, alleen als ik een alleen als ik een bakje op heb. En verder, ja, het ligt er ook aan wat voor auto het is. Als we het bijvoorbeeld te maken hebben met een 7-serie of een grote limousine, ja, dan gaat het erom hoe je achterin zit.
Mm-hmm.
En dan ga ik graag op de achterbank zitten.
Check.
Ja, zijn er bij jou nog andere redenen waarom je op de achterbank zou moeten en willen zitten?
Nou, ja, heel af en toe. Mijn vader heeft een X5. Soms gaan we familie van mijn vrouw woont door het hele land. Soms dan carpoolen we wel eens. En hij weet dat ik het leuk.
Wacht even. Onze schoonvaders hebben dus allebei een X5.
Ja.
Oké, okay, realisatiemomentje.
Ja,
grappig.
Ja. Ga door. Dat had ik ook nog niet beseft. Anyway, hij weet dat ik het leuk vind om te rijden. Maar soms dan zeg ik ook gewoon, Tibe, ik wil gewoon even lekker achterin zitten. En dan ga ik lekker, terwijl hij over de A6 naar het noorden rijdt, zit ik uit het raam te kijken. Vind ik heerlijk.
Ja, ja, het heeft iets ontspannends.
Ja.
Lekker
ja.
Zeg. Ja. Oké, okay. Nou, goed topic. Bereid je vast maar weer voor op de volgende. Ben benieuwd.
Zal ik doen.
Hey, ga nog even door over de Century, want er zijn nog een paar dingen. Maar we moeten niet te lang uitweiden, hè? Want we zitten al bijna op anderhalf uur. En mijn gezin heeft zich boven verstopt, omdat ze weten dat ik beneden bezig ben.
Ja. Nou, wat ik wou zeggen eigenlijk, is dat het verbruik valt me reuze mee. Ik heb best een stuk door het binnenland gereden, door bergen en et cetera. Hoe was het verbruik 1 op... 7,8 of zo, dacht ik, dat is best wel pittig. Ja, ik weet dat het een V12 is, ik weet dat die 2 ton weegt, maar dacht toch al van, oh, ja, ja, dat is aanzienlijk. Maar de laatste dagen rijd ik in een wat vlakker gebied. En ben ik ook meer, dus kan ik meer de constante snelheid aanhouden. Maar wel dus binnendoor, dus wel ook nog met regelmatig wat stoplichten, heuveltjes, bochtjes, dat soort dingen. Zit ik op 1 of 9.
Oh, wat keurig. Hey, en heb jij een beetje, ik denk dat het antwoord nee is, in de gaten gehouden wat de brandstofprijzen momenteel in Nederland zijn?
Nee, maar hier is een liter Hayoku van Hayoktane. Hayoku. Volgens mij 1,06 euro.
Oké, okay, nou, gecondoleerd als de sensory straks hier is. Het is weer huilon. 98, goedkoopste na nou, 2,35 ongeveer.
Oh, jojoj. De tandjes. Oké. Okay.
Ja. Ja, het is echt niet grappig. Ik had de Delta volgegooid en ik was 135 euro was ik kwijt.
Oh ja, ja.
60 liter tank.
Ja, jeetje.
Ja. Nee, dat is niet best. Ja. Oké, okay. Hey, fijn dat je ons even kon meenemen door dit proces. Want je hoort en je ziet van veel mensen wel eens dat ze het aangaan, het kopen en het importeren van een auto. Eigenlijk zie je nooit dat een buitenlander vervolgens 2,5 maanden mee rond gaat rijden. Dus heel tof dat je ons daarin hebt meegenomen.
Ja.
Heel
ja,
leerzaam en, ook.
Ja, ja ik wou eigenlijk dus ook ja, nog Joris bedanken. Want hij heeft me toch ook een klein beetje gekoppeld aan Flavien. Dus dank Joep daarvoor. Ja, zonder jou was het waarschijnlijk niet gelukt.
Joep, bedankt. En we zullen het nooit, nooit, nooit vergeten.
Nah,
hey, en nou, we zullen hem vast en zeker wel zien tijdens een kannetjes en karretjes. De volgende is weer ergens in oktober. Fingers crossed dat hij er dan is. Al dan niet met groene platen of wat dan ook op een trailer, whatever. En afsluitend wil ik nog aangeven dat 20 mei, tweede Pinksterdag, kannetjes en karretjes nummertje 4 weer plaats gaat vinden op de Maasvlakte in Rotterdam. Bij de Smikkel Inn. Komt allen. We zijn al dik over de 100 auto's ver. En nou, daar kunnen er nog veel meer bij. Dus meld je lekker aan via www.youngtimersdepodcast.nl/events/weet ik veel. Kijk maar.
Ja, hey, en ook nog even goed om te weten. Bij de Smikkel Inn, zal Klikke Karren, die inmiddels bestaan uit Daan, ook met zijn band komen, Daan en de Delletjes. Dus Daan en de Delletjes komen spelen bij de Smikkel Inn.
Oh, dit ben je nu aan het manifesteren. Top.
Dit ben ik aan het manifesteren.
Zin in.
Ja. Nou, fantastisch.
Oké. Okay. Hey, dankjewel nogmaals, Michael. Ja, en nogmaals ook bedankt Roedel en alle mensen die gedoneerd hebben.
Fantastisch.
Michael, superlief. Wij wensen jou natuurlijk nog een hele fijne tijd in Japan. En we gaan het nogmaals even afkloppen dat er verder niks gebeurt met de Century. Want hij heeft zich tot dusver keurig gedragen. Hou dat vol. Nak ook even op je eigen woed. En voor nu is dit Youngtimers, de podcast. Dit hebben we niet samen gedaan. Maakt niet uit. Oh, mooie echo. Ja. Hey, groetjes.
Hoi.
Hoi.